U luistert naar de vierde cassette over het onderwerp Groeien in de bovenkennis van God. Spreker is de voorganger van gemeente Ebenezer te Rotterdam, de heer A. van der Wal.
We praten voor de derde keer over groeien in bovenkennis van God. En ik wilde, voordat we weer naar onze tekst en naar het woord gaan, met elkaar bidden. Vader, het is goed om ook vanmorgen weer dat te doen wat u ons zomaar hebt gegeven. Te lezen mogen in uw woord en daar ons in te verdiepen. Dat kunnen we niet zelf. En we danken u dat u ons uw geest hebt gegeven en geeft om te verstaan wat er staat. Maar telkens en tegelijkertijd weer datgene wat er staat te kunnen verwerken, te kunnen toepassen in ons leven. Dank u wel dat u ons toerust met kennis die zich mag ontwikkelen, mag groeien tot bovenkennis. Het diepe besef dat u het bent die in ons leven de zaken leidt. Die kwaliteit die u eraan geeft, Vader, dank u wel daarvoor. Dat we beseffen mogen dat u alles volbrengt, alles uitwerkt. En dat achter alles en in alles uw liefde zit. Vader, ik weet niet met wat voor hart we hier op dit moment zitten en luisteren. Maar dank u wel dat u ons uw woord geeft. Dat we dat mogen spreken, mogen spellen. En mag dat zijn de rust in ons leven. Het besef dat u het in handen hebt en u het in handen houdt. Vader, zo zien we op naar u. En we danken u weer voor zo'n moment van rust, waarin we samen mogen studeren en waarin we samen mogen worden opgebouwd. Mag alles zijn tot dat ene, mag het zijn tot lof en eer van uw naam. Vader, dank u wel dat u ons zo laat groeien in bovenkennis van u. Daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. We zaten in onze tekst op bladzijde 28 en we waren gestart gisteren met zeg maar het hoofdstukje 3, waar dan staat bovenkennis van God. En ik lees hier de alinea waar we gisteren mee afgesloten hebben nog een keer voor, op weg naar het volgende gedeelte. Bovenkennis van God. En ik heb tegen u gezegd daarbij, en dat is heel belangrijk om dat toch weer tegen jezelf ook te zeggen, door bovenkennis van God ga je anders tegen God aankijken, maar ga je ook anders tegen jezelf aankijken en tegen de ander. En die bovenkennis van God, die zal ertoe leiden en leidt ertoe dat we echt ander gedrag gaan vertonen. Want als we beseffen dat God het niet uit handen loopt, als we beseffen dat God alles stap voor stap uitwerkt, dan kunnen we het op een bepaald moment aan God overlaten. Vader, doet u het in ons leven, in het leven van mijn kinderen. Ouders hebben graag dat kinderen, en vult u al die verwachtingspatronen maar in. Maar mogen we nou dat wat we zien, en wat ons misschien zorgen baart, of verdrietig maakt, of blijdschap geeft, mogen we dat bij hem laten. En mogen we bidden dat God geven een moment dat ook dat door ons gehanteerd kan worden, of door hem gehanteerd kan worden in het leven van dat kind. Van dat kind waar je als ouders zo bij betrokken bent. En zou dan vader met een hoofdletter niet bij zijn kinderen, die zich zonen mogen weten, optimaal betrokken zijn. Bovenkennis van God. Het woord bovenkennis past dus perfect bij de gedachte die Paulus ons wil bijbrengen. De apostel wil dat we met God alles in verband brengen, waarop hij als Godheid aanspraak kan maken. Hij is geen mens, maar hij is de God die de mens formeerde. Waarom toch wordt hij zo vaak voor een ander schepsel aangezien? Hoe vaak wagen wij het niet God te veroordelen? In welk licht? En naar wiens rechtsnormen doen we dat? En hoe vaak stellen wij zijn werkwijze niet ter discussie? Maar hoe vaak weten we eigenlijk niet, of maar slechts ten dele, wat God doet en wie God is. En toch stellen we zaken ter discussie. Hoe vaak trekken we zijn woord niet in twijfel? En velen van zijn heiligen hebben, zij het in hun onnozelheid, gepoogd hem van zijn godheid te beroven. We hebben zo vaak gefaald door niet werkelijk te beseffen wie hij is. Hoe vaak krijg je niet als eerste kreet van mensen naar je toe? En die vraag wordt je bijna in je gezicht gesmeten, als je bijvoorbeeld in een klas, in een godsdienstles, over zaken te praat komt. Als uw God dan werkelijk de God is die u zegt dat hij is, degene die alles op zijn plaats zet, waarom doet hij dan niets aan de ellende in de wereld? En dan is het echt noodzakelijk dat je in een goede verhouding staat en zaken kunt uitleggen. Maar men heeft helemaal niet het besef van wie God is, heeft niet het besef dat hij zaken aan het volvoeren is, dat hij zijn belofte houdt, dat hij alles volbrengt naar dat doel toe. We hebben zo vaak gefaald door niet werkelijk te beseffen wie die is, de almachtige God, de Allerhoogste, de Algenoegzame, de Schepper, de Godheid, de Vader, allemaal zaken waar we nu al van zeggen, daar kan ik wat over zeggen. Daar hou ik rekening mee in mijn leven. Het is niet voldoende om die titels alleen maar te kennen. We moeten hun betekenis doorgronden en met God als de God vertrouwd worden. En als je met God vertrouwd wordt zoals de Schrift zegt dat hij is en hij zich in je leven laat zien, dan wil je, dan kun je niet anders dan je aan hem toevertrouwen. Wanneer we van hem de juiste bovenkennis bezitten, zal dat op onze wandel als gelovigen van grote invloed zijn. Als je alleen maar denkt aan iets wat er gebeurt, nota bene onder je ogen, iets onschuldigs loopt uit in schade aan het lichaam. En dan kijken wat er gebeurd is. En dan niet gaan denken van het had ook nog zo en het had ook nog zus. Dan laat je zaken heel simpel zich in je opjagen. Maar goed dat net dat niet zo was of dat het niet zus was. En hoe langer je erover zou gaan doordenken, des te onrustiger wordt je hart. In plaats van dat te doen wat de Schrift ons leert, het is gebeurd. Vader, dank u wel dat het niet erger is. Dank u wel dat ook dit door u verder wordt uitgewerkt. En zo simpel. Die dingen die er zijn, daarmee bij Vader komen, want bij hem kun je zijn. En hem danken voor dat wat er is gebeurd. Heel simpel. En eigenlijk laat ons zo vaak opjagen door zaken. Maar als we van hem de juiste bovenkennis bezitten, als we echt weten wie die is, dan zal dat op onze wandel als gelovigen van grote invloed zijn. Zij kan niet anders dan een enorme uitwerking hebben op onze opstelling jegens heiligen en zondaren. Weet u nog? Tekortschieters, doelmissers. Heiligen zij die door God apart zijn. Niet los van de wereld, niet zwevend met een cirkeltje boven hun hoofd en gevouwen handjes, zoals in al die afbeeldingen. Nee, heiligen, bewust dat God degene is die. En zondaren. Het zal ook niet anders dan een enorme uitwerking hebben op onze verhoudingen met vrienden en vijanden. Want wie is God? De Schrift zegt, hij is liefde. Wat deed God niet voor zondaren? En beseffend wie hij is en hoe hij handelt, dat zou onze kijk anders moeten maken. En ik lees u misschien overbekende woorden, maar we zouden die echt moeten kunnen, bijna moeten kunnen citeren uit ons hoofd, wat Paulus zegt in Romeinen 5. Het gaat niet om of wij een ander tot een andere kijk kunnen krijgen. Het begint ermee, hebben wij die andere optiek, hebben wij die andere kijk op mensen om ons heen, op de situaties in ons leven. En een gelovige die zich verlaat op God, voor zichzelf, voor haarzelf, ook ten aanzien van kinderen en alles wat God verder geeft, dan kan dat werken. Moest kijken wat God zegt in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen, het 5e hoofdstuk vanaf vers 8. En ik lees u een aantal versen, maar wat is dit niet een immens hoofdstuk. Al die mensen die verkondigd krijgen dat ze eerst zus en eerst zo, eerst vrome knopen moeten poetsen, eerst aan standaarden, aan voorwaarden moeten voldoen. Wat zegt de schrift? God echter, vers 8 uit Romeinen 5, God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Weet u, liefde, die hogere belangeloze liefde. Die liefde zoals God lief heeft, onvoorwaardelijk. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus. Want dat is het punt waar het om draait. Degene die God handelend heeft neergezet. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Ik lees de NBG. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden, gered worden van de toren. Want als wij, toen we vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden, gered worden, doordat hij leeft, hè, in zijn leven, en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij de verzoening ontvangen hebben. Als u nou ziet de woorden die Paulus daar kiest, zondaren, en de zoon stierval voor ons, verzoend terwijl we nog vijanden waren. God heeft nooit gezien op een mens die aan voorwaarden moest voldoen en dan er zou komen. God geeft hier in zijn liefde dat. Dat mogen we weten van God. Maar als die kennis, zo doet vader tegen vijanden, zo gaat vader om met zondaren, dan zou zich dat in ons kunnen uitwerken en zouden we dat etalageraam of dat plaatje mogen zijn van dat wat God in ons leven heeft gedaan. Wij hebben daarom zondaren lief. Wij kunnen daardoor ons verzoenen en lopen niet te wachten op sorry of wat dan ook. Dat werkt in een huwelijk verkeerd als je je gelijk aan je kant hebt en je gaat lopen wachten op sorry. Maar dat werkt ook tussen mensen verkeerd. En hoe opvallend kan het dan niet zijn als jij degene bent, terwijl je misschien alle gelijk van de wereld had, dat jij degene bent die die stap zet en zegt kom op, we gaan verder. Maar ik wil me... Nee, je hoeft geen excuus te maken. Je hebt wel geen behoefte om dat te horen. We gaan verder. Dan kan dat in verhoudingen een stuk ruimte terugbrengen die misschien verspeeld was. Datgene wat u en ik van God mogen weten, dat blijft niet steken tussen oren. En dan weten we een hoop, maar mag in ons leven onze wandel ten diepste beïnvloeden. En dan kan iemand heel vervelend doen in een werksituatie. Maar we mogen weten hoe God het heeft. Dan mogen we weten, u hebt hem lief. En die tegenstander die hem hanteert op dit moment, daar, die moet op, die moet weg. Maar ik heb hem lief. En zo kan dat verhoudingen veranderen. Hè? Zij kan niet anders dan een enorme uitwerking hebben op onze opstelling jegens heiligen en zondaren, op onze verhoudingen met vrienden en vijanden. Zo met kinderen om mogen gaan in opvoedingssituaties, kan een stuk helderheid verschaffen. Kan er geen niks zeggen, maar bij hem, bij haar, kan ik terecht. Want ik zie dat mijn ouders, ik zie dat ze thuis leven naar dat wat ze horen. Onze hemelse Vader zal in onze ogen alleen maar in grootheid toenemen. En ook onze lof en aanbidding zal intenser worden, of intenser zijn dan ooit. Boven kennis van Hem zal ons in rijpheid en liefde doen groeien. We gaan groeien naar volwassenheid, daar zijn we mee bezig, daar geeft God ons alles voor wat nodig is. We zullen in liefde groeien en ons een vrede geven die alle verstand te boven gaat. In situaties waar mensen van gaan gillen, kruipen we dicht tegen Vader aan en weten we en merken we dat Hij ons draagt. Het gaat mijn verstand te boven, maar het gaat u niet te boven. U hebt het feilloos in uw hand. Zo'n simpele tekst als Filippenzen 4, vers 7. Ik denk wel eens als ik een trouwdienst heb. En het jonge echtpaar heeft gevraagd om in die dienst over woorden te spreken. Dan kijk ik zo wel eens in de loop van de tijd. Hoe die woorden die God, die zij hebben gekozen. Hoe God die woorden werkt in hun leven. En dan snap je soms heel scherp waarom God die woorden heeft gegeven. Dan kies je beelden tijdens zo'n predikatie. Waar je zelf wel eens van staat te kijken en naar te kijken van wat kan hier nou verder mee. Om te zien hoe God dat feilloos uitwerkt. Ik geloof ten diepste dat God zaken niet voor niets doet. En dat God ons zicht geeft op zaken waarvan we zelf niet wisten dat het zo moest. En deze Bijbelstudie is bedoeld om ons te richten op dat doel waarover Paulus schrijft. En dan citeert Paulus, dan staat er in uw tekst een stuk uit Kolossenzen 1, de versen 9 en 10. Daarom schrijft hij dan, houden ook wij, sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. Dat is wat Paulus doet. Dat is wat Paulus doet met zijn medewerkers voor de gemeenten die gesticht zijn. Die daar dat woord van genade en verzoening zijn gaan luisteren. Paulus houdt niet op te bidden. En wat Paulus doet is, waar Paulus voor bidt is, dat degene die zijn uitgeroepen, die bewust zijn geworden, ik ben gered, verder te brengen naar die diepere waarheid, naar die diepere waarheden van God. Gewoon door dit gebed te lezen, want zijn gebedswoorden van Paulus, ziet u wat er op zijn hart ligt. En hij bidt zonder ophouden en hij vraagt, en dan vraagt Paulus een aantal dingen. Dat mogen we bidden. Dat doe ik voor u als gemeente. Dat bidden we voor elkaar als gemeente. Niet op voor u te bidden en te vragen dat ge met bovenkennis van zijn wil vervuld moogt worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vruchtdragend en opwassend in de bovenkennis van God. Nou zou u voor uzelf even moeten stoppen. En dan zou u moeten zeggen voor uzelf, heeft God dit gebed van Paulus beantwoord? Heeft God aan de leden van de gemeente, die het lichaam van Christus is, heeft God daarop antwoord gegeven? En als u dan zou terugkijken in de geschiedenis, dan ziet u hoe God eeuwenlang steeds weer zicht heeft gegeven op genade en verzoening, zoals Paulus dat mocht onthullen. God gaf leraren die inzicht en bekwaamheid hadden, die waarheden mochten ontdekken en wilden onthullen en baden dat degene aan wie ze onthuld werden, daarmee aan het werk gingen. Hij gebruikte een man als A.E. Nog om een concordante vertaling aan ons hart te brengen. Nee, om door die concordante vertaling de grondtekst te zien en zien wat God daarin zegt. En biddend wat Paulus ons te bidden geeft. komen zaken op hun plaats. U, op uw plaats, beseffend zoon te zijn, lid van de gemeente die het lichaam van Christus is, komt Israël op zijn plaats. Komt er ook zicht in u en mijn leven op de plaats van Israël als volk, straks dat zegenkanaal en al die dingen meer. Kennen we Gods einddoel? En zo heeft God telkens gegeven dat er leraren waren door al die eeuwen heen die dit hebben gezien en die dit hebben gepredikt, die hierop hebben gewezen. Ik heb voor u de tekst. Op het bord gezet. We hebben dat gebed van Paulus voor u concordant vertaald. We hebben gewoon de grondtekst voor u willen laten horen. En ik heb een paar dingen gedaan. Ik heb u dat gebed op het bord geschreven. En ik lees dat één keer met u door. En u ziet dat ik daarna een aantal zaken, en ik hoop dat dat zichtbaar is, met een kleur aangestreept. We lezen eerst die concordantere vertaling, want het is een proeven. Derhalve, en kijkt u maar eens gewoon naar datgene wat u als tekst hebt staan op uw bladzijde in het boekje. Derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat we dit hoorden, niet op voor jullie te bidden. En te verzoeken opdat jullie vervuld mogen worden met de bovenkennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat jullie de Heere waardig wandelen. Tot geheel zijn behagen. In alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de bovenkennis van God. Krachtig gemaakt. Met alle macht. In overeenstemming met de kracht van zijn heerlijkheid. Tot alle volharding en geduld met vreugde. Gelijktijdig de Vader dankend die jullie bekwaam maakt tot het deel van het lot van de heilige in het licht. Een tekst, een gebed dat u en ik mogen bidden. Dat we mogen uitspreken, Vader, wilt u dat doen in mijn leven? En een gebed waarvan je kan bidden, Vader, wilt u dat geven voor degene naast me? Wilt u dat geven voor de medeheiligen, als ik het zo mag zeggen? En ik denk dat het goed is om te kijken hoe Paulus dat ons leert. En telkens zit er achter alles dat groeien. Groeien in bovenkennis van God. Denkt u maar aan de verzorging die u geeft aan uw kamerplant. Als er geen worteltjes zitten, valt er weinig te groeien. Maar ik zie wel eens hoe dat gaat. Dan wordt er naar gekeken. Dan worden de dorre blaadjes weggehaald. Dan wordt het water gegeven. Sommigen hebben meer dan alleen maar een beetje nodig. Die moet je echt regelmatig drinken. Sommigen die hebben wat extra's nodig. Wat meer voeding. En op een bepaald moment zie je dat er aan een plant, aan een potje geroken wordt. Dan komt er wat zuurige lucht af, geloof ik. En dan betekent dat de worteltjes die zo graag willen, kunnen niet verder. Dus dan moet er ruimte gemaakt worden, zodat er beter geworteld wordt. Ik denk, er wordt gedacht dus aan de voedingsbodem. Er wordt niet een of ander willekeurig beetje woestijnzand ingestopt. Nee, er wordt speciaal kamerplantengrond, potgrond bijgedaan, geloof ik. En er wordt toegezien dat het allemaal zich goed zet. Het wordt vastgezet. Zodat het vocht wat later wordt toegevoegd. Nou, vult u maar in. U ziet het voor u. En feilloos weet degene die ze verzorgt. De een moet wat meer en de ander moet wat minder. En zo zorgvuldig als een kamerplant of als kamerplanten worden verzorgd. Of als iemand in de tuin met liefde onkruid wiet. Zo zou het toch ook met ons moeten zijn. Er zit nogal wat onkruid misschien wel in. Dat moet dan getrokken worden. En zo zijn er meer zaken. Zoals we zorgvuldig met plantjes bezig zijn. Zo zouden we ook mogen bezig zijn, zorgvuldig mogen bezig zijn met wat leert God ons nou bidden. Wil God ons laten groeien? Dan geeft God ons ook, als we groeien willen en groeien moeten, alles wat nodig is. Bovenkennis van zijn wil, bovenkennis van God. Hij bekrachtigt ons met alle kracht. Het is naar alles wat dat gebed zegt. Zo mogen we groter worden, opgroeien, opwassen in die bovenkennis van God. En de apostel leert ons te wortelen en te gronden in de goede voedingsbodem die God geeft. En een kamerplantje is niet in een aantal minuten volwassen. Ik vind het altijd van veel geloof getuigen als ik dan zie dat er zo'n bak wordt gekocht bij zo'n tuincentrum. Dat ik denk, wat moet dat nou worden? 8 van die kleine plantjes, hoop geld misschien. Maar als ik nu zie hoe zo'n enkel lavendeltje me daar een hoop ruimte in die tuin vult met zijn heerlijke blauwe bloemetjes en daar hommels trekt en daar staat te geuren. Je moet een beetje dichterbij komen, maar dan ruik je het. Dan geurt daar die lavendel en zet zo alles naast zich neer. Alles krijgt, zo mogen u en ik op de plaats waar God ons neerzet, groeien. Dat dorre blaadje mag eraf. Soms hoef je nog ineens te trekken, het valt er vanzelf al. En geen zie je bij iemand ineens, hup, zo'n dorre blaadje vallen. Nou, dat kon God niet gebruiken. En vult u maar in welke dorre blaadjes dat zijn. En dan zou het toch gek zijn dat een kamerplant, stel je voor dat u daar staat en daar kom je met je water. Dat een kamerplant zegt, nee, vandaag niet. Vandaag niet. En dat als je geen zegt van, joh, je ruikt zo zuur, ik geef je een, nee, laat maar zitten, dat is lekker zo, het stinkt. Dat is misschien menselijk, maar niet des kamerplants. U en ik mogen groeien. En nou bedoel ik met dat hele simpele voorbeeld. Wat gewoon tot stand kwam toen ik hiermee bezig was en beneden even ontspande. Dan zie je hoe er met plantjes wordt omgegaan. Als dat nou al bij iemand zoveel opwekt. Hoe zouden dan u en ik die met die liefde van God mogen geconfronteerd worden, die liefde van God voor ons en allen weten, dan werkt dat toch in ons leven ook uit. Hoe gaat u nou met zo'n gebed verder om? Ik denk dat het goed is om het ons eigen te maken. Dat het goed is voor ons om te weten, ik heb dit nodig om te bidden. En moet u kijken wat u dan bidt. Al die zaken die daar staan, onophoudelijk bidden. Dat geeft bij sommigen het idee van, ja, ho even, ik heb ook nog wat anders te doen. Maar hebt u dat nou niet ook? Dat er iets gebeurt? Dat ik dan allemaal mensen zie rennen? En het eerste wat ik doe, voordat ik ren, of terwijl ik ren, ik kom bij vader. En ik ren wel, maar ik roep wel vader. Want als hij dat niet vasthoudt, die armen van mij zijn gegarandeerd tekort. Onophoudelijk bidden voor allen. En vragen om dat wat God ons geven wil. Bovenkennis van zijn wil. En wat doet vader? Vader geeft. We vragen om hem waardig te wandelen. Wat doet vader? Geeft. In een proces zien we dat we hem waardig mogen wandelen. Tot zijn eer mogen zijn. En alle bedoel dat correct. En niet gelijk nu persoonlijk trekken. Maar heel wat zaken. We lopen soms zo vreselijk te jeremiëren over onze tekorten, over onze fouten, over alles wat ontoereikend is in ons leven, over onmacht. En wat doe je dan? Je ziet op jezelf. In plaats van te zien op hem die je lief heeft. En laat nou niet je eigen tekorten spreken, maar ziet op hem die je alles in rijke mate wil geven. Weet u, dit zou je een soort gidsje kunnen noemen. God leert ons door de woorden van Paulus bidden. Beseffen wie hij is en beseffen wie we zijn in zijn ogen. Het is heel simpel. Dat zijn dan dingen die er ineens uitrollen, maar bidden doe je nooit voldoende. In de zin van bidden is eigenlijk, ontdekken we, constant met vader in gesprek zijn. Is niet zo van, en dan ben ik klaar voor de rest van de dag. Maar het is de dag beginnen met vader, de dag door met vader en de dag eindigen met vader. En op het moment dat je gaat rusten, is vader daar om over je te waken. God geeft elke dag geestelijk voedsel aan u en aan mij. Als u nou elke dag met uw kamerplanten bezig bent, waarom geeft u dan niet uzelf regelmatig water? Waarom wordt u niet zelf wat dieper elke dag in dat wat God u geven wil? Ik denk dat God het zo neerlegt in uw en mijn leven. En ik wil niet anders dan elke dag bidden om bovenkennis van zijn wil, om bovenkennis van God voor mezelf en voor allen die God in de gemeente die het lichaam van Christus is heeft uitgeroepen. Elke dag gaf God zijn voedsel aan zijn volk, manna. En elke dag mogen wij met Vader praten. En daardoor komen in uw en mijn leven de zaken op zijn plek. Ik denk dat het enorm is om dat te weten. Weet u, we hebben zijn woorden nodig. Heel vaak zegt de schrift dat wat we ergens weten, maar niet precies kunnen zeggen. Maar God geeft ons zijn woorden. En die woorden van God, die laden onze geest op, niet met eigen kracht, maar met goddelijke kracht. Ik heb een gegeven moment het voorbeeld genoemd van, als je een auto hebt, is dat prima. Als je er een accu in hebt staan, is het erg zinvol, maar je moet wel je accuklemmen vast hebben. En die accuklemmen en die zaken moeten niet vet zijn, maar je accuklemmen moeten goed op de accu zitten. Start je dan doet hij het. Maar het is prachtig als je een hele grote auto voor de deur zet. En je start hem en je hebt je accu niet aangesloten. Dat is in wezen, God geeft ons zoveel. En wij mogen aangesloten zijn op zijn accu, op dat wat God aan kracht ons te geven heeft. En steeds zie je dat Paulus dat zegt. Het is bovenkennis die leidt tot wandel. Die komt door bovenkennis die tot wandel leidt. Die tot en zo in een oneindige, onophoudelijke orde. Vandaar dat ik die schakels voor u in die tekst heb onderstreept. Het is onophoudelijk bidden. En vragen om bovenkennis van Gods wil. Om de Heer waardig te wandelen. Om vrucht te dragen in elk goed werk. Om op te wassen in bovenkennis van God. En om kracht te krijgen tot alle volharding en geduld met blijdschap. En dan eindigt het steeds weer bij de Vader dankend. En al bezig zijnd, doordat we zaken gaan zien zoals God ze ons wil laten zien, worden we bewust wie Hij is. Worden we bewust wat we bezitten in Hem. Misschien, dat is dat voorbeeld uit die predikatie, zouden we veel meer fijnproever moeten worden. Zouden we veel meer ons bewust moeten zijn van hoe het smaakt. Zoals die Joodse vader in 1200, of die Joodse grootvader moet ik zeggen, tegen dat kleine manneke dat naar school gaat, naar de Hebreeuwse les. Die wil meegeven aan dat kleine mannetje wat hij gaat doen. En dan snijdt hij letters uit in een plank, smeert er honing in en zegt tegen zijn kleinzoon, hoe smaakt dat? En dat kleine tongetje likt door die lettertjes heen en zegt, zoet. En dan zegt hij, en nog zoeter dan de honing zijn de woorden van God, is de Torah. Is niet datgene wat God ons te geven heeft van oneindig veel meer waarde dan alles wat mensen te zeggen hebben? Is niet datgene wat God zegt, de woorden die hij door Paulus in het bijzonder tot ons spreekt, van een draagkracht, omdat zijn draagkracht achter die woorden zet? Ik denk dat het enorm is. We mogen ons het eigen maken. We mogen ons erin drenken en die woorden na gaan spreken. Ziet u ook dat hoort u ook in mijn bidden, want mensen luisteren, gelukkig goed, en zeggen, je bent een paar maanden geleden anders gaan bidden. Ik wil Vader aanspreken als degene die die is. Ik wil Christus in dat bidden daar zetten waar God hem wil zetten. Hij is Heer en God is mijn Vader. En in mijn Heer, Christus Jezus, is God degene die. En zo mag je gewoon doen wat God van je vraagt. Heel simpel. God voorziet ons van alles wat we weten moeten. En geeft aan hoe we er mee om moeten gaan. En u ziet het, er staat een orde in al die punten. Het is het eerste onophoudelijk doen, dan bovenkennis, dan waardig wandelen, dan vrucht dragen, dan opwas in bovenkennis van God. Al die zaken, God geeft hierin een bepaalde orde. En die orde, die laten we ook in ons gebedsleven de orde zijn. Ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. En nou geef ik u voor uzelf een stukje mee. Als u nou dit voor uzelf eigen maakt. Ik wil u eerlijk laten zien hoe ik dat doe. Als ik het hier heb zitten. Ik heb het in mijn Bijbel zitten. Gewoon, als ik de dag begin, leg ik dat blaadje met die concordante vertaling voor me neer. En ik bid datgene wat daar staat voor u en voor mezelf. En langzamerhand merk ik dat door die dagelijkse omgang met de woorden van God, dat mijn eigen woorden worden. Dat ik dat mag nabidden. Dan wordt je gebed dat instrument in je eigen leven dat God kan hanteren. En bij dat bidden wat God ons laat doen, geeft u ons tegelijk, weet u nog, die geestelijke wapenrusting. En zoals die geestelijke wapenrusting door God ons gegeven wordt om te dragen, en dan zeggen we niet zelf van, nou weet je wat, ik draag alleen dat pantser, dat zit lekker. En dat zwaard komt er wel uit. En de rest zal ik maar even laten. Zo is dat met dit soort zaken ook. God geeft ons een orde in ons gebed, opdat we het gaan bidden, opdat we het gaan dragen. En aan de ene kant Efeze 6, de versen 14 tot 17, dat gedeelte van die wapenrusting, Efeze 6, 14 tot 17, en aan de andere kant dat bidden wat God ons te bidden geeft, waardoor we zijn aangesloten, zeg maar, op de accu van God, dan is het duidelijk. Dan komen daar die aanvallen van de andere kant. Maar we zijn gekleed. En we hebben bovenkennis die hij ons wil geven om op de plaats waar we staan in elke omstandigheid te kunnen blijven staan. Dan wordt waar wat Paulus zegt in Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen in hem die me kracht geeft. En dan wordt je ademen een ademen dat vergezeld gaat met niet meer ik, maar Christus in mij. En net zoals je bij de wapenrusting dus niet de dingen kiest die je wil dragen en de rest laat liggen, zo kun je ook uit dit gebed eigenlijk niet de zaak laten liggen. Want alleen maar bovenkennis hebben, maar niet bidden om de rest, dat maakt het onvolkomen. Denk aan het voorbeeld uit die predikatie. Hoe wil je nou een gegeven ogenblik, hè, als je wanten al aan hebt, daarna nog een keer je veters vastmaken? Dat lukt niet. Zaken geeft God in uw en mijn leven op orde. We zijn bij het vierde hoofdstuk. Bovenkennis van Gods wegen. En dan staat er een gedeelte uit Jesaja 55. En ik lees u datgene wat er staat in uw boekje. Want het gaat om bovenkennis van Gods wegen. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mij. Mijn wegen, luidt het woord van Jewe. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Ik denk dat het goed is als u dat goed leest en tot uzelf laat doordringen. Datgene wat God doet, datgene wat God, ja, is veel hoger, veel verhevener dan wij denken. Zijn wegen, zijn gedachten, laten we ons dat goed realiseren. We mogen weten dat de wegen en gedachten van God met zijn volk en met ons patroon ontstijgen, maar wat de mens niet kan bedenken, omdat we maar beperkt zijn, doet God in zijn reddende liefde. Want mijn gedachte, het Hebreeuws, dat wijst veel meer naar plan, naar methode, naar doel, ontwerp misschien wel. Dat zit erachter. Gedachte is veel meer, is plan, methode, oogmerk, beraming. Daar zit Gods gerichtheid achter. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. De weg die God gaat met zijn volk Israël, de weg die God gaat met u en mij en met uiteindelijk de hele schepping. Dat zijn wegen die wij niet altijd kunnen volgen. Maar als u God hebt leren kennen in uw leven als degene die alles op zijn plaats zet, niets uit de hand loopt, dan gaat u ook beseffen dat wat wij niet kunnen bedenken en weten, dat de weg, de gang die God gaat, niet altijd begrepen hoeft te worden. Maar als je God kent, zoals God zich wil laten kennen in bovenkennis van zijn wil en van hemzelf, dan kun je dat beseffen gaan. Dan is het goed, Heer, wat u doet. Dan is het goed wat u uitwerkt. God is geest. Een enorme sta in de weg voor bovenkennis van God vormt de redenering dat God als een mens zou denken en handelen. Het citaat, de aanhaling uit Jesaja, toont duidelijk aan hoe een dergelijke logica iemand op het verkeerde been zet. God denkt niet zoals wij dat doen. Hij bedient zich evenmin van dezelfde methodes als wij zouden kiezen. Kijk maar eens hoe mensen zich een methode kiezen. Je ziet soms hoe mensen eigenlijk manipulerend bezig zijn, waarbij aan de ene kant het idee op tafel komt, goh, wat is die persoon, vul alles maar in, maar eigenlijk is die mens gewoon bezig zichzelf te dienen. Maar God bedient zich niet van dezelfde methodes als wij zouden kiezen. Dit fundamentele verschil tussen God en mens is van wezenlijk belang voor bovenkennis. Natuurlijk weten we dat God geest is, dat God uitstijgt boven menselijke beperktheid en het menselijke niveau. Maar tegelijkertijd wil hij zich laten kennen en maakt hij aan u en mij zijn heilsgeheimen bekend. Hoe doet hij dat? Door zijn geest en door zijn woord. Ik denk dat zo u hem mag leren kennen. En nou zou u heel goed moeten luisteren. Het is soms zo dat de mensen God wel kennen, maar dan duiden ze hem aan als het opperwezen. En of ze duiden hem aan als de voorzienigheid. Maar dan is God niet langer degene die in al hun behoeften voorziet. Dan wordt dat zo'n woord dat zaken dichtsmeert. Maar u en ik mogen hem kennen. God is degene die zich wil laten kennen en zich laat kennen in zijn zoon en zich afdrukt in zijn woord. God is niet het opperwezen. God is God, degene die alles op zijn plaats zet. Ook in uw en mijn leven. En soms kijk je en bid je en zeg je, Vader, waartoe moet dit leiden? Hoe werkt u dat nou uit en waartoe laat u dat zo in het leven gebeuren? Maar we kennen God als degene die ons doet leven in de dagen van vrede, in de dagen van verzoening. En we schrikken van die atheïst die lastelijk en openlijk God vervloekt en nog voorspoed heeft ook. Maar we weten dat zaken in Gods plan naar dat doel toewerken en het uiteindelijk daar komt waar God het hebben wil. Staat er op bladzijde 30 van uw brochure. Weliswaar wordt er over God gesproken alsof hij een mens zou zijn. Of menselijke trekken zou hebben. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat dit alleen gebeurt omdat hij ons daarin tegemoet wil komen. God, zeg maar, laat zich dus kennen, maakt zich bekend in woorden die u en ik kunnen begrijpen. Vandaar dat je dingen tegenkomt waarin heel scherp wordt gesproken over God als een mens. Hij wordt als een mens aangeduid. En nou kan ik daar een heleboel moeilijke dingen tegen aanzetten. Maar er is bijvoorbeeld, er is een bepaalde, dat noemen ze antropopatheia. mag u gelijk verder vergeten, maar dat betekent eigenlijk zoiets als mensgevoeligheid. Het maakt God, maakt zich aan u en mij bekend, laat ik het zo zeggen, in menselijke bewoordingen. God buigt zich in zijn liefde en genade naar ons toe. En in dat woord patheia, wat ik noemde, zit pathos, lijden. God is bij ons betrokken. God kent uw en mijn zwakheid. God kent uw en mijn lijden. God ziet hoe onwetend we in bepaalde zaken kunnen zijn. En God geeft in zijn liefde u en mij zijn woord om zichzelf bekend te maken. En wat is het resultaat van dat woord dat in ons midden gesproken mag worden? Dat u en ik kracht ontvangt in zwakheid. Dat u en ik zachtmoedig zijn en geduld betonen. En zachtmoedigheid en geduld met verwachting in lijden laten zien. Dat u en ik boven kennis van God krijgen. En gaan verstaan wie Hij is. En die onwetendheid van Hem, we gaan Hem kennen. En een van de meest wezenlijke zaken voor u en mij is ons te realiseren. God staat niet machteloos, maar God leidt alles feilloos naar zijn wil. De bovenkennis van zijn wil. God leidt alles feilloos naar zijn wil. Wat wil God? Daar zijn we mee bezig geweest. En ons hart, zegt dan de tekst, vult zich met lof en dank als we bedenken dat het aan zijn goedertierenheid te danken is. Dat hij oog heeft voor onze nederige staat. Ziet u wat er staat? Er staat niet onze hersenen vullen zich, ons hart vult zich. Want de kennis die hij ons geeft mag komen in ons hart. En ons hart, weet u wel waar de motieven vandaan komen? Dat waar zaken als gedrag zich ontwikkelen en al die zaken meer, daar waar... Denkt u maar aan die eerste keer dat we daarover spraken. Ons hart vult zich met lof en dank als we bedenken dat het aan zijn goedertierenheid te danken is. Dat hij oog heeft voor onze nederige staat. U zou eens moeten kijken met me naar Psalm 136. En dan moet u kijken hoe dat daar werkt. Het zijn 26 verzen. En steeds wordt daar herhaald wat goed bij dat volk van God bekend zou moeten zijn. Telkens wordt het herhaald. En dan zie je dat de psalmist, de schrijver van deze psalm, telkens weer wil zeggen, want zijn goede tierenheid is eonisch, hè, is tot in eeuwigheid. Moet u kijken wat er staat. Looft de Heere, want hij is goed. Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Looft de God der goden, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Looft de Heer der heren, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Hem die grote wonderen doet, hij alleen, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Die met verstand de hemel schiep, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, die de aarde op de wateren uitbreidde, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En dan ziet u dat telkens weer er zaken worden gezegd, en dan staat er in dat 23e vers, want het is goed voor uzelf om het te lezen en niet te denken, want dat krijg je die neiging, tenminste, daar betrap ik mezelf op, dat ik die tweede regel wel ken. Dus dan ga ik een gegeven moment die overslaan. Maar het is telkens die benadrukking, want zijn goedertierenheid is eonisch, hè, is tot in eeuwigheid. En dan zie je, wat doet nou de psalmdichter? Die roemt God om zijn grote daden in de schepping en om zijn daden, zijn ingrijpen, zijn werken in de geschiedenis van Israël. Looft de Heere, want Hij is goed. En het eindigt met, looft de God des hemels. Hij zag Israël in hun vernedering in Egypte en verloste. En denkt u niet dat hij zoals die Israël zag, dat hij niet ook ons ziet in onze laagheid, in onze nederigheid, en dat hij zich ons herinnert? Dan krijg je wat de apostel zegt, dat God heeft ons lief. God ziet naar ons op. Toen we nog vijanden en zondaren waren, zond hij al de Zoon om te doen wat gedaan moet worden. Hij ziet u en mij in uw situatie. Hij ziet u en mij in uw huwelijk, in uw alleenstaan, in uw weduwe zijn of weduwnaar zijn. Hij ziet u in uw situatie en draagt u daarin. Hij richt u in uw situatie op hem. En daardoor komt er rust in uw leven. Daardoor beseft u, het is goed wat God doet. Ik wil die vrede die op verzoening stoelt, mag die in mijn leven zich uitwerken. En God zegt niet zoiets van, laat het maar aan mij over, je ziet wel. Maar God zegt, je ziet wel. En hier heb je dat, wat je er doorheen draagt. Hij geeft zijn liefde, hij geeft zijn woord. En ik denk dat zoals hier de psalmdichter jubelt, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid, dat het ook bij u en mij, omdat wat God doet, ertoe leidt dat we hem de lof en de eer geven. Dat we hem de ruimte geven in ons leven en zeggen, Vader, wat u doet, dat is goed. Psalm 136 vers 23. Ons hart vult zich met lof en dank als we bedenken dat het aan zijn goedertierenheid te danken is, dat hij oog heeft voor onze nederige staat. Zoals hij oog had voor Israël, heeft hij oog voor ons, heeft hij oog voor allen. Denkt u dat datgene wat er gebeurt buiten hem omgaat? Nee, het is dat werken van God op weg naar zijn doel. En bereid blijkt zich in menselijke beelden aan ons te openbaren. Daardoor kunnen we hem begrijpen. We moeten aan deze vorm van beeldspraak vooral niet meer toeschrijven dan ermee bedoeld wordt. Het is een feit dat God het verkiest, dat God dat wil, om zich aan ons te openbaren in termen die aan onze menselijke gewaarwording beantwoorden. Maar wie probeert te doen alsof God van de mensenwereld deel uitmaakt, gaat te ver. Het is God die schepper is. En het is het schepsel dat hem zo mag kennen. En we zien om ons heen schepselen zijn schepping. Maar daar staat die schepper boven. God maakt geen deel uit van die schepping. Is er niet in onder gegaan en al die dingen meer. Maar we zien hem in zijn grootheid en in zijn liefde. Maar wie probeert te doen alsof God van de mensenwereld deel uitmaakt, gaat te ver. En kijkt u maar om u heen in het denken van deze tijd. Daarin is God samen aan het vallen of al samengevallen met zijn schepping. Daarin is God hoogstens energie die alles doorstraalt of in alles zit, of vul al dat New Age denken maar in. Het is ongelooflijk hoeveel ruimte het krijgt om zich te etaleren. Het is goed dat u het ziet met ogen die door Gods geest zo scherp zijn gemaakt dat u ziet wat erachter zit. Het is de mens die God niet wil. Maar tegelijkertijd beseft dat het niet kan zonder. En zich kiest voor zaken binnen zijn eigen beperkte vermogen. Maar God mogen we kennen als degene die alles op zijn plaats zet. Als degene die in een machtig heilshandelen van kennis werkt God in ons leven uit, boven kennis van hem. De tekst zegt, wanneer wij bijvoorbeeld in Psalm 89 vers 14 lezen, dat God een machtige arm en een rechterhand heeft, moeten we deze beeldspraak in het juiste tekstverband plaatsen en inzien dat ze bedoeld is als tegemoetkoming aan ons beperkt, want menselijk bevattings- en waarnemingsvermogen. En als je het niet in het juiste verband ziet, Als je niet ziet dat het beeldspraak is, dan kun je de schrift alles laten zeggen. Dan kun je er alles in leggen wat je wil. Maar ik denk dat het goed is voor u en mij om ons dat te realiseren. En als u die psalm voor uzelf naleest, die 89e psalm, dan moet u maar eens kijken wat er staat. Dan ziet u dat Ethan, JW, God herinnert aan zijn verbond met David. En als u nou kijkt naar de omstandigheden waarin Ethan dan doet, dan lijkt het wel van, zou God vergeten zijn welk verbond die met David gesloten heeft. Ik denk dat het dan goed is. De omstandigheden zijn er niet naar. Maar tegelijkertijd zegt Ethan, en ik lees hem u bewust niet, opdat u het zelf kunt lezen, maar dan zegt hij, God is een schild, God is een rots van redding, want God, al lijken de omstandigheden er niet naar, zal niet vergeten welk verbond hij met David heeft gesloten. Nou is het fijn als u die psalm leest, maar die laat ik voor u liggen. Ik wil met u graag kijken naar een tekst die soms zo belangrijk is om u te realiseren. Die u eigenlijk zou moeten kunnen spellen voor uzelf. Dat is 1 Korinthe 10, het 13e vers. Daarin staat wat u nodig hebt. Daarin staat wie God is. Ik zei u net, God staat niet machteloos, maar leidt alles feilloos naar zijn wil. Kijkt u nou eens wat 1 Korinthe 10 vers 13 zegt. En ik ga u niet het grote verband lezen, want het gaat me echt even om dat vers wat daar staat. En dan zegt dat 13e vers uit 1 Korinthe 10, en God is getrouw. Daar zit alle vastheid van God in. God doet wat hij zegt. God houdt zijn belofte. En God is getrouw. Die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking, tezamen met die verzoeking, ook voor de uitkomst zorgen. Zodat gij ertegen bestand zijt. God geeft met de aanvechting ook de uitstijging, de uitkomst. Weet u, dat Griekse woord wat we hebben leren kennen als ekbasis. Ook al lijken de omstandigheden in ons leven moeilijk, of misschien wel bijna onoverkomelijk. Er is een sterke God die Israël verloste op machtige wijze. En diezelfde God die zich oneindig veel beter heeft leren kennen in bijvoorbeeld de brieven van Paulus, die zal ook met de aanvechting de uitstijging geven in ons leven. Als nou iemand worstelend met haar of zijn situatie, datgene wat er gebeurt, wil zien als het is uit God, het is zijn handelen in ons leven, dan zullen dat willen aanhoren. En dan moet je er niet doorheen gaan roeren met, ja, ben je gek, joh, dat kan je ook anders zien. Als iemand nou zich zo worstelend daarmee bezig is en het van God wil verwachten, bid dan voor die situatie. Laat dan dat wat er is, breng dat bij Vader. En ik zou bijna nou langs willen lopen bij u en willen zeggen, is datgene wat hier staat in uw leven ook werkelijkheid geworden? Heeft hij niet telkens in uw leven ook met de aanvechting de uitstijging gegeven? Is datgene wat hij heeft gedaan steeds weer niet een bewijs van het feit dat hij trouw is, dat je op hem kunt rekenen, vast en zeker? Als u dan ja zegt, dan heeft u God leren kennen als degene die het uitwerkt in uw en mijn leven. Ik denk dat dat het is. U en ik mogen ons realiseren dat God het telkens doet. Maar soms zijn we zo aan het rennen dat we niet zien wat God gedaan heeft. Maar wat leidt dat niet in uw en mijn leven tot dankbaarheid? Wat leidt het niet tot dankbaarheid als het in het leven van je kinderen en kleinkinderen zo gaat? Wat brengt het niet voor rust in je leven als je het zo van hem uit kunt verwachten? En ik zeg niet dat het makkelijker is. Maar het zet zaken in het juiste verband zoals God het wil hebben. Als ouders is het zo makkelijk om... Nee, gebeurt het zo snel dat je zou willen inspringen. Maar een stap terug kunnen doen. En je niet boos maken, dat heeft helemaal geen zin. Je niet gaan lopen zorgen maken, wat toch wel gebeurt. Maar breng nou dat wat je zorgen baart bij vader. En zorg dat je biddend met die situatie omgaat. Dat als er gesproken wordt, je goed luistert wat er eigenlijk wordt gezegd. Dat als er gezegd moet worden, dat je kunt zeggen wat God zegt. Niet in een vrome dichtsmeerderij, maar dat zeggen wat op dat moment het draagvermogen bevordert. U en ik mogen weten wat God zegt. En we zijn zo bezig met een heleboel dingen, hè, in informatie op te slurpen. Dan denk je wel eens, dan heb ik de krant gelezen en ik heb het journaal gezien. En ik heb dit open gehad en dat open gehad. En dan ben ik te moe om eigenlijk nog wat anders te doen. In plaats van datgene te pakken wat werkelijk je tot rust brengt. Dat wat God zegt. Het behoeft, zegt de tekst, geen betoog dat God die geest is, nog het uiterlijk van een mens heeft, nog als een menselijk wezen denkt en handelt. Er is juist sprake van ongelijkheid. Gelukkig maar, God, we kunnen niet zien, horen en voelen, maar hij heeft zich bekendgemaakt in zijn Zoon, die het beeld, die de afdruk van God is. He, God is geest, is zijn essentie. We moeten naspreken wat de schrift ons voorspreekt. God is degene die in een onzichtbare, ontastbare kracht van leven werkt. God is de onderschikker. God is de plaatstoewijzer. God is degene die zich afdrukt in het beeld in Christus. In de Zoon van God die notabene mens werd. En wat een oneindige liefde zit er niet achter dat hij zijn Zoon niet ontzien heeft en ze voor allen heeft overgegeven. Maar toch kiest de schrift zich menselijke woorden om u en mij duidelijk te maken wie die is. Er is juist sprake van ongelijkheid. En daarom wordt, zoals in alle vormen van beeldspraak die op de een of andere manier overeenkomst uitdrukken, hier in menselijke termen iets over God gezegd. Voor JW, voor God, is niets te wonderlijk, is ons volgende gedeelte. De mens, zegt dan de tekst, is sterfelijk. Vanaf het moment dat onze allereerste ouders aten van de vrucht waarvan God geboden had die niet te eten, is de dood in het vlees van de mensheid werkzaam. U kent natuurlijk Romeinen 5, en daarom lezen we het even. Ik geloof dat iemand contact probeert te maken. Romeinen 5 vers 12 wil ik graag even met u lezen. Heel belangrijk natuurlijk, heel wezenlijk ook. En hoe zijn zaken daardoor niet in een juister perspectief gekomen? Als je soms hoort wat op bepaalde scholen geleerd wordt. Hè, erfzonde is erfschuld en erfsmet. En dan moet zo'n kind zo'n definitie leren. Van het ene woord is het andere woord niet te begrijpen. Maar dat is niet wat het woord zegt. Het woord zegt, de mens is een doelmisser omdat hij sterveling is. Dat is heel wat anders dan al die zaken die in menselijke geschriften zijn opgeklopt tot het belijden van eeuwen. Wat zegt nou de schrift? Romeinen 5, vers 12. Daarom, na alles wat hij in Romeinen 5, vers 1 tot 11 gezegd heeft, daarom, derhalve, gelijk door één mens, de zonde, de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood. Zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, waarop allen zondigden. Dat woordje waarop, zuiver vertaald, zet de zaken in perspectief. En als één van de dingen die u en mij opvallen aan deze tijd, dan is het wel dat mensen proberen de dood naar de rand van het bestaan te werken. Maar dood hoort onherroepelijk bij leven. En kijk maar eens wat mensen doen. Mensen zetten alles op gezondheid. Mensen doen van alles en nog wat om maar gezond te blijven. Maar tegelijkertijd ervaren we hoe even iets ongelukkigs gebeurt. En je ziet hoe kwetsbaar, hoe zwak zaken zijn. En wat doet God nou? God is ons nabij. Hij belooft ons allerlei geestelijke zegen. En God, dat las ik en dat vond ik een mooie. God heeft ons zoveel te geven, al die geestelijke zegen. Al dat bewust worden van uw en mijn geestelijke bezit. Van die rijkdom in Christus. Al het andere is extra. Al het andere is extra zegen. Wij laten vaak, mensen hangen vaak hun leven op aan, als ik maar gezond blijf. Als ik maar rijk word. Als ik maar, mensen kleven aan materie. En God maakt ons daar los van. Laat zien wat hij ons te geven heeft. Qua geestelijke zegen. We zijn beperkt. Dat is wat ik steeds ervaar. En u ook. Ook al willen we het niet altijd weten. Maar we mogen ten diepste ons realiseren wat God zegt. Mensen hebben het steeds over leven. Maar soms deugt er van die termen niks. Want sorry, het woord levensverzekering heeft niks te maken met leven. Maar het klinkt als leven. Levensverzekering, het heeft alles te maken met dood. We noemen zaken met een bepaalde term. En we versluieren maar constant. Wat u en ik dagelijks ondervinden. En ik bedoel dat niet dramatisch, maar gewoon constaterend. Dat is sterfelijkheid. We zijn bezig te sterven. Als ik het heel scherp neem en we noemen het leven. En nou komt daar in dat proces, in het, zoals ik dat zelf mag ervaren, moet ervaren, in het mens zijn, bij het ouder worden, nemen zaken af. En tegelijkertijd realiseer ik me heel scherp, door het feit dat die zwakheid er is, hoe hard ik hem nodig heb. Want vaak hebben we als we jong zijn nog wel het idee, dat regel ik zelf wel. En ik zie dat ik dat in overmoed heb gezegd. Het was heerlijk dat God die kracht gaf. Als die kracht door hem gezet wordt in de richting van waar hij het in kan gebruiken. En nu ontdek ik dat nou de kracht me ontschiet. Ik merk dat hij mijn kracht is. En dat in die zwakheid juist zijn kracht kan werken. En dan vind ik het zo'n troost dat het van hem afhangt. Dat terwijl het mij uit mijn handen valt, bij wijze van spreken. En ook niet bij wijze van spreken. En het veel langer duurt voordat dat hij ons vast heeft. Dat hij ons draagt. Dat God aan de ene kant die ons bestaan overstijgt, gelukkig en daarom God is, bij ons betrokken is ten diepste. Bij lijden, bij verdriet en bij zwakheid. En we belijden onze zwakheid niet. We belijden niet allerlei zaken, maar we zetten hem centraal. Want hij is degene die troost, die bemoedigt, die kracht geeft. En dan, dat kan ineens een moment zijn dat je opvalt. Dat hij, je bent ergens aan begonnen en ontdekte, het lukt niet. Het kan niet, ik kan het niet. Ik heb er niet het vermogen voor. En het komt toch uit je handen. Om te ontdekken, Vader, dat bent u geweest. Het is naar voren lopen bij een predikatie. En u weet dan altijd dat mijn colbert niet lekker zit. Maar als mijn colbert zit perfect, dan is een goed pak, goed merk. Maar het gaat ten diepste om Het is dat laatste dan overgeven aan hem. God heeft de voorbereiding gegeven. Maar waar ligt nu het accent, vader? En je loopt naar voren op zo'n moment. En dan ben je werkelijk 100% van hem afhankelijk. En in al die keren weer ontdek je dat die 100% afhankelijkheid de enige manier is waarop God kan werken. En dan is hij het die leidt. Dan is hij het die draagt. Dan is hij het in uw en mijn leven die doet wat hem behaagt. En dan weet je, zijn weg is de beste. De beste. Altijd. Niet omdat het lied het zegt, maar omdat het waar is geworden in ons leven, dat wat er staat in Efeze 1 vers 11, hij bewerkt alles in overeenstemming met de raad van zijn wil. En dat wat ik meemaak, is om een ootmoedigheid te bevorderen. Dat is om los te maken, het niet van mezelf te verwachten, maar het in alles van hem te verwachten. Voor God is niets te wonderlijk. De mens, lazen we, is sterfelijk. Vanaf het moment dat onze allereerste ouders aten van de vrucht waarvan God geboden had die niet te eten, is de dood in het vlees van de mensheid werkzaam. We zijn stervende schepselen. Daaraan valt voor ons niet te ontkomen. De dood wordt meestal beschouwd als een eenmalige gebeurtenis die het einde van het leven markeert. Maar volgens de schrift is dood echter een proces dat vanaf het prille begin tot en met het einde van ons leven doorwerkt. Deze aangeboren sterfelijkheid brengt vele tekortkomingen met zich mee. Onze lichamelijke en geestelijke vermogens zijn beperkt. En de zonde is in ons vlees actief geworden. God is daarentegen niet sterfelijk. Hij is een levendmakende geest. Terwijl het leven ons voortdurend als zand door de vingers loopt, geeft God aan allen leven en adem en alles. Ik denk dat het goed is voor uzelf om, maar eens als u een moment hebt, dat gedeelte na te lezen wat er staat in Handelingen 17 vers 25. Paulus laat daar die Atheners, geeft daar aan die Atheners, laat ik het zo zeggen, kennis van God. En daar staat, hij geeft leven, hij geeft aan alle leven en adem en alles. U en ik mogen weten wie God ten diepste is, omdat Paulus ons die kennis verschaft. Maar mensen die God niet kennen, en mensen die God ook niet willen erkennen, die staan voor raadsels. Maar God is degene die alles onder controle heeft. Weet je dat dat rust geeft in je leven? Het is niet buiten u om, vader. Alleen zou je zo graag dat waartoe al willen weten. Maar het is niet buiten hem om. Zijn hand, in elk opzicht is zijn hand op te merken. U kunt kijken naar hem. Als u onder die hemel staat en daar al die sterren ziet lichten. Als u daar die structuur en die orde herkent. En diezelfde structuur uit die hemellichamen vindt u in een simpel boomblad. Vindt u in datgene wat God heeft gemaakt. Steeds meer gaan we zaken in ons leven in het licht van God zien. Want we nemen er steeds weer het woord bij. En dat woord laat ons zien dat achter alles hij zit. En dat hij werkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Weet u wat dat betekent? Dat u hem niet ziet als het opperwezen. Of dat u niet gaat zitten wachten en zeggen, het is toch alles de wil van God. En dat gaat toch niet buiten hem om, dus ik laat het maar over. Dat is fatalisme. Dat is noodlot. Dat is wat je ook om je heen ziet in geloof. Het gaat toch naar zijn wil, ik hoef zelfs niet meer te bidden. Ik denk dat ik u vandaag het recept heb gegeven
waartoe u zou moeten bidden. Omdat datgene wat u dan bidt, uit bijvoorbeeld de Colossensebrief, u dat te binnen brengt wat u nodig hebt. U wacht niet fatalistisch af van, komt het niet, zal het ook goed zijn. Maar u doet wat anders. God werkt in u en mij iets anders los. Actieve en eerbiedige onderschikking aan zijn wil. Het is prima om te weten dat het gaat naar de raad van zijn wil. Prima. En daarna komt, Vader, u die werkt in de raad van uw wil. Het is goed wat u doet in mijn leven. We schikken ons dus onder aan zijn wil. Waarin? In de dingen van het leven. En zaken die gebeuren, die willen we zien vanuit dat perspectief. Die collega die het je moeilijk maakt, mag je zien vanuit dat perspectief. Je wordt niet boos, maar je ziet degene, de ander, de tegenstander erachter, die dat mens als een instrument hanteert. Maar je zoekt het op dat moment gelijk bij God. Dat is een heel simpel geval. Je komt ergens in terecht en je kiest onmiddellijk om bij God je wijsheid te vinden. Als een leerling zo'n belediging voor God uit, dan zeg ik, dan kruip ik onmiddellijk bij hem weg. Vader, geef wijze woorden om ze te spreken, opdat ik beseffen laat, aan de ene kant, zo spreek je niet, en aan de andere kant, niet mezelf ertussen schuif, tussen dat jonge mens, wat dat meent te moeten zeggen, en God die van die mens houdt. Alleen die jonge mens weet dat niet. Maar een actieve, eerbiedige onderschikking aan Gods wil in de dingen van het leven. De tekst zegt, terwijl wij door allerlei problemen komen vast te zitten, is voor God, voor JW, niets te wonderlijk. Dat staat in dat leven van Abraham en Sarah. Er is voor God niets te wonderlijk. En misschien doet u hetzelfde als Abraham en Sarah en schiet u in de lach. Hoe kan dat nou? Maar je moet niet kijken met ogen van mensen. Maar je mag weten hoe God het doet en hoe God het wil onthullen. Terwijl wij door allerlei problemen, en misschien dat u er voor uzelf bij moet zetten of moet onthouden, er is geen probleem te groot voor God. En dan staat er, terwijl wij door allerlei problemen komen vast te zitten. Want ook gelovigen kunnen komen vast te zitten. Dan mogen we ons realiseren dat we niet op ons eigen inzicht hoeven te vertrouwen, maar dat we ons mogen verlaten op God. Is voor JW niets te wonderlijk. Terwijl mensen beloften doen die ze niet kunnen nakomen. Talmt de Heer niet met zijn belofte. Hoe vaak is het niet dat we iets beloven. Ik kom het zo vaak tegen met de drukke bezetting in het leven. Zeg je iemand iets toe om tot je schande te ontdekken dat je het niet hebt kunnen waarmaken. En dan vind je het vervelend. Want je had iets beloofd en je kunt het niet waarmaken. Maar God talmt niet met zijn belofte. Ik denk dat het enorm is. Want wat moest Abraham leren in zijn leven? En wat hebben wij op onze manier in ons leven mogen leren? We mogen God geloven. En Abraham, die ontdekte dat als eerste bijvoorbeeld. Kijk, Noach moest een ark bouwen. Die mocht, zou je kunnen zeggen, God een handje helpen. Maar bij Abraham viel er niets te helpen. God helpt degene die zichzelf niet meer kunnen helpen. Juist waar dat menselijk onvermogen van u en mij zo schrijnend aan het licht komt, zou je bijna zeggen, komt Gods kracht en Gods vermogen het wel te kunnen doen, juist des te scherper naar voren. God talmt niet met zijn belofte, mag u nalezen, ook hè, in 2 Petrus 3 vers 9. God talmt niet, maar God doet het precies op tijd. God heeft geduld, want tijd is voor God iets heel anders dan voor ons. Iemand die ernstig ziek was. En die op een bepaald moment toen even degene die God aan de zij had gegeven de kamer uit was, zei tegen mijn broeder, ik vind het ergste voor haar. Hij zegt, want ik weet wat God zegt. Op het moment dat ik mijn ogen sluit, zal het volgende zijn dat ik ze mag open doen. Maar het is zo moeilijk voor haar. Want daarvoor gaat de tijd door. En dan kan je troosten met dat wat God zegt. Dan mag je aanzeggen dat wat God zegt. Ik denk dat dat goede zaken zijn. Als je bezig bent, als je bij iemand op bezoek gaat in een terminaal stadium, dan ga ik daar niet vrij en onbevangen naartoe. Ik bedoel dat goed. Ik ga er naartoe en heb iets voorbereid. Ik heb iets biddend gezocht waarvan ik zeg, dat wil ik op dat moment, zo de Heere dat geeft, samen met degene die daar zit, licht kunnen lezen. Maar God is degene die heel anders rekent in tijd. Voor God is 1000 jaar als een dag. Maar God talmt niet. Maar God doet het exact op tijd. Want God weet precies wanneer het de juiste tijd is. Terwijl wij soms het onmogelijke proberen te doen, is bij God alles mogelijk. Als we uit zijn op bovenkennis van God, mogen we niet vergeten dat er tussen God en de mens, tussen God en ons, een wijde kloof gaat. En dat feit kunnen we met het volgende voorbeeld de volgende keer uit de schrift verduidelijken.